Er wordt het derde gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van John Warburton Jr. Dat is de zoon van de oude Warburton. Die is ook predikant geweest. De levensbeschrijving is gepubliceerd in het boek Woestijnreizen, uitgegeven door Boekhandel van der Meijden. Het derde gedeelte begint weer met een brief die hij schreef aan zijn vader. Het is gedateerd in Plymouth, 14 augustus 1837. Lieve vader, vanmorgen ontving ik uw brief en de inhoud daarvan sneed mij als het ware in stukken. Niet omdat deze zo wrang was, maar door de grote toegenegenheid die u openbaarde. Zulk een vriendelijkheid had ik nooit kunnen verwachten met het oog op de behandeling die u van mij ten deel viel. Gij wenst dat ik uw brief oprecht en eerlijk zal beantwoorden en dat zal ik doen, wetende dat het oog van die God, die de wereld in stukken stoten en ze weer scheppen kan, op mij neerziet. Gij wenst te weten of ik naar huis zou willen komen of niet. Ja, vader, heel graag, en dan thuis te blijven zolang ik leef, en ik wenste wel dat ik thuis in het zicht had, hoe ras zou ik bij u zijn. Ik geloof dat, als gij mij alles voor de voeten geworpen had wat ik gedaan heb, mijn gemoed niet zo aangedaan zou geweest zijn dan het nu was bij het lezen van uw vriendelijke letters hedenmorgen. Ik moest wenen toen ik de inhoud las. Welk een ellendige, onwaardige schepselen zijn wij? En waar zouden wij terechtkomen? Konden wij onze eigen weg blijven bewandelen? God alleen weet het. Wat moet wel de hel zijn, als de prikkel van een schuldige conscientie hier op de aarde reeds zo scherp is? Gij wilt onderzoek doen om mij van de dienst ontslagen te krijgen en op de gewone wijze daarmee voortgang maken, door het geld zenden? Ik denk dat dit een 20 pond zal bedragen. Natuurlijk zult gij wel vernemen de manier hoe het geld te zenden. Ik geloof dat het het beste zou zijn wanneer Isaac Moore eens informeerde bij de sergeant-majoor van de troepen te Trowbridge. Laat het dan zijn met alle mogelijke spoed, want ik verlang uit deze hel op aarde ontslagen te zijn en uw aangezicht weer eens te zien. Nu moet ik eindigen. Vanmorgen moesten wij 5 mijlen marcheren om het onbehagelijke gezicht te aanschouwen dat er een soldaat gegeeseld werd. Hij ontving 150 zweepslagen. Ik hoop dat u deze in gezondheid zult ontvangen. Het halve pond heb ik ontvangen en ik dank u er hartelijk voor. Groeten aan allen. Ik verblijf John Warburton. Adresseer het aan John Warburton, 37e regiment voetvolk, gewoon soldaat nummer 1263 te Plymouth. En schrijf spoedig en laat mij weten hoe de zaken staan. Ik keerde spoedig uit dienst terug, gelijk ik in mijn vaders boek Weldadigheden van een verbondsgod verhaald wordt. In juli van het jaar 1838 huwde ik. De eerste maal dat ik mijn vrouw zag was ten huize van haar broeder. Hij was een van de diakenen bij mijn vader. Mijn vrouw had jaren achtereen onder de bediening van mijn vader gezeten en deze was zeer aan haar ziel gezegend geworden. Wat God besloten heeft, zal geschieden. Ik zei bij mezelf, indien ik ooit tot een huwelijk kom, is dat mijn vrouw. En nadat wij gehuwd waren, vertelde zij mij dat zij eenzelfde indruk daarvan gehad had. Dus werd het huwelijk vertrokken op de 19e juli 1838 in de parochiekerk te Trowbridge. En gij zult gedenken al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Ik heb maar altijd te klagen over een slecht geheugen, inzonderheid in geestelijke dingen. En zaken van geen belang, waartegen ik strijd om ze kwijt te worden, kleven mij aan. Ik heb er wel eens een weinig troost uit gehad, wanneer ik anderen, die ik geloofde, dat God in waarheid vreesden, dezelfde klacht heb horen uitstorten. De dierbare apostel beleed van zichzelf, zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het smart mijn ziel dat ik voortdurend geneigd ben om de goede en altijd beminnelijke weldoener van ziel en lichaam te vergeten. O, dat ik de gehele dag aan hem gedenken mocht, en dat de herinnering aan zijn goedheid desnachts mijn hart verblijden mocht. Hoe vriendelijk heeft de Heere zijn volk ontmoet in deze hun zwakheid, in de belofte van de indachtmakende geest, Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Hoe aangenaam voor onze ziel, wanneer het zijn majesteit behaagt ons te verkwikken, doordat hij de omstandigheden van zijn goedheid, barmhartigheid en vriendelijkheid, die hij ons in onze omzwervingen door de woestijn heeft doen ontmoeten, te binnen brengt. Soms doet de harp van onze ziel de aangename toon horen. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Vanmorgen werden mij enige omstandigheden die betrekking hadden op mijn bediening en die door de allesbesturende hand van de goddelijke voorzienigheid waren tevoorschijn geroepen, te binnen gebracht. Het was niet lang nadat wij getrouwd waren, toen er gedachten in mij opkwamen dat ik de een of de andere dag zou geroepen worden te spreken in de naam des Heren. In het begin beschouwde ik zij als ijdele gedachten, ze schenen mij vermetel toe. Wat, zei ik, zo'n onkundig schepsel als ik ben, zal het wagen durven om te spreken in die grote naam van Jehovah? Nooit, nee, nooit, zoiets kan niet zijn. Wat ik echter al deed om deze gedachten ten onder te houden, het hielp al niets. Ze bleven opborrelen en soms waren zij vergezeld van een kracht des gebeds die ik niet kon weerstaan. Zij brachten in mij teweeg zuchten en tranen en een aankleven dat als ik dit toch zo zijn moest, de Heere dan in een zo gewichtig werk voor mijn aangezicht wilde heen gaan. Nauwlettend gaf ik er acht op of de een of de ander zich zou voordoen, dat ik als een gunstig teken beschouwen kon, doch tot mijn verwondering scheen alles en van binnen en van buiten de zaak meer dan tevoren op de achtergrond te dringen. Ik kon echter de gedachte daaraan me niet kwijt worden, zij keerde telkens in mijn gemoed terug. Het jaar 1839, het jaar nadat ik gehuwd was, was voor ons inderdaad een jaar van beproeving. Met de uitwendige zaken ging het zeer gedrukt, want week na week geen werk, geen inkomen en een schrale tafel voor mij. Ach, zei ik bij mezelf, prediken, jawel, die er zin in hebben mogen prediken, maar ik nooit. Nu en dan was ik er vrij van om over dit onderwerp te denken en dan kwam het weer in mijn gemoed terug met meer kracht dan ooit. Menig keer in de zomer van bovengenoemd jaar heb ik gedwaald door de eenzaamste lanen en velden die ik maar vinden kon rondom Trowbridge, met het doel om over het werk der bediening te kunnen nadenken, want dan scheen het met groot gewicht op mijn ziel te liggen, ja, soms was mijn gemoed in die eenzame plaatsen er zo mee opgenomen, dat ik mijzelf vergat en waar ik was. Dan gebeurde het wel dat enige gedeelte van het woord van God in mijn gemoed kwam en een lichtstraal van boven daarover viel. Dan werd het in mijn hart als een brandend vuur. En als ik in gedachten verdiept, noemde ik mijn tekst en sprak ervan, terwijl de heggen, de bomen en het gras de toehoorders waren. Kwam ik weer tot mezelf, dan heb ik mij veroordeeld dat ik zulke losse denkbeelden kon herbergen. En dan trachtte ik menigmaal God te bidden ze van mij weg te nemen. Doch hiertoe kon ik nooit komen, want mijn gewaarwordingen beletten mij altijd op de een of de andere wijze. Maar wat de zaak mij als een onmogelijke deed voorkomen, was een spraakgebrek, dat ik namelijk stotterde en wel zeer erg. Toen ik hierover nadacht, kwamen deze woorden in mijn gemoed. Wie heeft de mens de mond gemaakt? Zij kwamen met zulke kracht in mijn ziel, dat ik van blijdschap uitriep. De zaak moet en zal geschieden, loof de Heere mijn ziel. De uitwendige zaken schenen mij toen slechter dan ooit. Geen werk en geen vooruitzicht in de toekomst. De winter stond voor de deur en mijn ziel zonk neer bij de gedachte van armoede te moeten lijden en ik vreesde die niet te kunnen ontgaan. De vreselijke opstand die bij ogenblikken in mijn hart opkwam tegen de soevereiniteit van God in de weg van zijn voorzienigheid, deed mij beven en bracht mij op mijn knieën om mijn zonden te belijden en vergiffenis te zoeken. Dus werd ik geoefend en heen en weer geslingerd in mijn gemoed, soms gelukkig en tevreden, op andere tijden vol murmurering en dan wederom geloof in oefening om te vertrouwen op de Heere. Het geloof ziet uit naar en verlaat zich op God, het ziet niet op hetgeen in bezit is, zij het ook weinig of veel, Het geloof ziet genoeg in God voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daarom zegt het: ik zal vertrouwen en niet vrezen. Van één zaak was ik verzekerd, en dat was dat wij moesten vertrekken uit Trowbridge, want werk konden wij niet vinden en iedere deur van hulp of onderstand was gesloten. Dit greep mij geducht aan en in mijn hart vocht ik er tegen. Op een zekere dag, toen ik geheel alleen thuis was en mijn deel nam van de leeftocht die wij nog hadden, en dat was zeer weinig, kwam mijn hart in opstand. Het was mij alsof de Satan op mij losgelaten was, toen plotseling de lieve zaligmaker in zijn omwandeling op de aarde onder de aandacht kwam. Ik dacht aan zijn armoede en dat hij niets had waarop hij het hoofd kon neerleggen. Dit bracht mij aan zijn gezegende voeten. Ik achtte mij niet waardig dat hij een oog van een ontferming op mij zou slaan. Er is een zoete kracht in de liefde van God. Niets kan haar overwinnen. Maar zijn liefde zal overwinnen de macht van Satan, zonde en ongeloof, en een zoete kalmte in de ziel brengen, al is daarin een vreselijke ontsteltenis. Dit heb ik dikwijls ondervonden. Ten slotte nam ik het besluit, en mijn vrienden stemden daarmee in, dat ik werk zou gaan zoeken te Londen. Het was in de maand november van het jaar 1839 dat ik op een avond plaats nam in een van de omnibussen om naar Londen te gaan en reisde de gehele nacht door. Die avond was mij inderdaad een zeer bange avond en hoe het te Londen uitvallen zou was mij een zaak van zeer groot belang. Bijna de hele nacht door was mijn ziel ernstig smekend of de Heere de weg voor mij wilde banen. Menigmaal trachtte de vijand mij te doen ophouden van zijn aangezicht te zoeken, mij inwerpende dat de Heere mij tot een vijand geworden was en dat in alles waaraan ik de hand slaan zou, hij blazen zou, dat niets dan ellende, armoede en honger mij wachten. Toch, hij werd niet toegelaten om het overhand te krijgen. De geest des Heeren hief een banier tegen hem op. De ganse nacht werd mijn gemoed bijzonder kalm gehouden, mij werd gegeven op de Heere te vertrouwen en van hem af te hangen. Ik was een kind dat zijn vader om een gunst vroeg, en zonder dat er enig woord in mijn gemoed werd ingedrukt, geloofde ik zeker dat de Heere mij werk zou doen vinden. En wat is het een grote genade in tijden van beroering in staat te worden gesteld op hem te vertrouwen. David zei van zijn God, want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijner jeugd aan. Het was een opwekkende herinnering voor hem, die hem bracht bij de dagen zijner jeugd, toen hij des Heeren bijstand ontwaarde, als hij ging om Goliath te ontmoeten, en daaruit kreeg hij vertrouwen dat de God van zijn jeugd hem niet zou verlaten in zijn ouderdom. Toen wij nabij Londen kwamen, kon ik mij niet weerhouden van den Heere ervoor dank te zeggen dat hij mijn ziel aan hem deed kleven. En in eenvoudigheid zei ik hem dat als hij zich verwaardigen wilde voor mij, arme, behoeftige zondaar te zorgen, hij dan mijn God zou zijn. Te Londen gekomen zijnde ging ik naar mijn broeder in Tottenham, Court Road. Hij zei dat Londen in een treurige toestand verkeerde, er niets te doen was, de handel als het ware stilstond en dat iedereen klaagde over de slechte tijden. Uw reis zal tevergeefs zijn, zei hij. Duizenden van uw ambacht zijn buiten werk en ik heb spijt dat gij gekomen zijt. Doch alles wat hij zei had geen invloed op mij. Mijn ziel was bedaard, vertrouwende op de Heere. Ten slotte zei ik: Gideon, ik zal werk krijgen. Gij zijt net als de rest van het platteland, zei hij. Als zij in Londen komen, geloven zij dat zij wonderen zullen doen. Nee, hernam ik, ik denk geen wonderen te doen, maar werk zal ik krijgen. Nadat ik mij een weinig verkwikt had, ging ik in de stad naar een meneer Doughty in de Fleet Street, een neef van de heer Doughty te Portsmouth, waar ik terechtgekomen was, toen ik die dwaasheid deed met van huis te gaan. Gelijk door mijn vader is verhaald geworden in zijn weldadigheden van een verbondsgod. Nadat wij een weinig met elkaar gesproken hadden, zei hij: de handel is zeer slecht, er gaat niets om, evenwel zal ik u werk geven. En daarop ging ik terug naar mijn broeder en mijn ziel loofde intussen de Heere voor zijn goedheid. Ik bevond dat hij mijn God was en dat hij mij niet verlaten zou. O, wat een begeerte had ik in mijn hart om des Heeren volk op te wekken, hun vertrouwen op hem te stellen. Ik zond om mijn vrouw en wij kwamen te Londen wonen. De bediening had de boventoon in mijn gemoed gedurende al de tijd dat wij te Londen woonden. De voorzienigheid nam een keer, want het werk hield op en weken aaneen was er niets te doen. Nu kwam de bediening met nog meer kracht op mijn hart. Ze drukte zeer zwaar op mij. Het kwam mij voor alsof dat de Heer alle deuren toesloot behalve de bediening. Zo ik dacht, zo geschiedde het ook, doch in zulk een weg bij ogenblikken, dat het mij bijna tot wanhoop bracht. Mijn geloof werd zeer op de proef gesteld, en het werd zeer geschud, maar ging niet onder. En onze kennismaking rijpte weldra tot een nieuwe vriendschap. Bij een zekere gelegenheid wandelden wij tezamen in de Wells Street, Oxford Street, woonden. En dit was, voor zover ik mij kan herinneren, op het einde van het jaar 1843. Onze bedoeling was uit te zien naar een plaats om een kleine handel te beginnen. Wij konden echter niet zoals wij dit wensten en daarom gaven wij het ook op om verder te zoeken. We gingen dus weer terug. Voor wij scheiden vatte hij mijn hand en terwijl hij mij aankeek zei hij: Ik geloof zeker dat God een ander werk voor u uitgedacht heeft. En zo verliet hij mij. Een zoet vertrouwen rees in mijn hart op toen mijn vriend deze woorden uitsprak en in mijn binnenste zei ik: Amen, hij doe alzo. Wat mij nochtans een raadsel was, was dit, dat hoe meer het vertrouwen in mijn hart oprees dat het zou geschieden, hoe donkerder en ontmoedigender de zaken van buiten toeschenen. O, hoeveel mijlen heb ik op verschillende tijden afgewandeld rondom de Regent's Park en dan elke stap biddende om des Heeren bestuur en leiding. Soms beefde ik bij de gedachte dat hoogmoed hieraan ten grondslag lag. Op een zekere keer, naar ik mij herinner en ik hierover nadacht, klonken deze woorden zeer duidelijk in mijn hart. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij het sterke zou beschamen. En dit was een hartsterking voor mij. Al voortwandelende, zei ik, zie, hier ben ik, het dwaze. Niet het wijze, maar het dwaze. God zegt het, het zal geschieden. Ik ben een grote dwaas in de achting van allen die mij kennen, dat het woord des Heeren waar worden. Het kan geweest zijn op het eind van het jaar 1843 of aan het begin van 1844, dat ene Jonathan Reeves van Rochester mij schreef dat het te Rochester enige mensen gewoon waren om in een kamer te vergaderen, om aldaar godsdienst te houden, en dat het hun aangenaam zou zijn, zo ik genegenheid daartoe gevoelde om voor hun op te treden. Ze hadden gehoord dat ik nu en dan wel eens een woordje sprak in de Eden Street kapel. Ik geloof, doch ga er niet zeker van, dat het was in het jaar 1842 dat ik met nog 6 anderen aanving bijeenkomst te houden in Catesby Yard, Tottenham Court Road, en vandaar gingen wij naar de Eden Street. De gemeente daaruit voortgekomen vergadert nu in de Cower Street kapel. Om kort te gaan, het briefje van Jonathan Reeves bracht mijn gemoed niet weinig in beweging. Ik antwoordde niet direct, en hoewel ik het erom gebeden had en inderdaad geloofde dat het de wil des Heeren was, dat het geschieden zou, nu het er echter op aankwam, kon ik niet ja of nee zeggen. Toen ik het uitstelde de brief te beantwoorden, kreeg ik een ander briefje, waarin men mij mededeelde dat zij een indruk hadden dat het de wil van God was dat ik komen zou, en zij derhalve daarop aandrongen. Die avond ging ik in het Regent's Park om de zaak te overdenken. De uitroep van mijn ziel was: Heere, onderwijs mij, gaat u voor mijn aangezicht, Heere, zend mij. Terwijl ik dus wandelde en bad, gevoelde ik een liefde in mijn hart ontspringen tot arme zondaren, tot het volk van God en tot de Heere Jezus, een liefde die ik niet kan beschrijven. Ik ging vandaar de kortste weg huiswaarts en schreef terug dat, zo het des Heeren wil was, ik op zondag 28 januari 1844 bij hen hoopte voor te gaan. Een dag of wat nadat ik geschreven had dat ik komen zou, zonk mij de moed in de schoenen als ik erover nadacht. Ik wenste zelfs dat ik ziek mocht zijn. O, zei ik, wat zal ik nu aanvangen? Dwaas die ik ben en altijd geweest ben, wat zullen de mensen er wel van zeggen? Ik zal een voorwerp van nieuwsgierigheid en spot zijn. Ze zullen op mij neerzien als op een die het gezonde verstand ontbreekt. De werkzaamheden van mijn gemoed en alles wat ik om die zaak reeds doorgemaakt had, scheen mij toe als louter bedriegerij van de Satan. Ik verzamelde al de argumenten die ik mogelijk maar kon bedenken tegen deze inwerpingen, maar mijn argumenten tegen de kracht van de duivel waren als stro of verrot hout. Weg was opeens al mijn kracht en sterkte door één stoot van de vijand. Sommigen zeggen ons dat men de duivel weerstaan moet, en Gods woord zegt het ons ook: wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Maar het zegt ons ook hoe dit moet gedaan worden, niet door menselijke kracht, maar door het geloof. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat vastzijnde door het geloof. En wederom, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht des Heren, en de Satan zijnde aan zijn rechterhand om hem te weerstaan, was niet tegen hem opgewassen. De Heren bestraften hem, en zo stelde hij de bevreesde in vrijheid. Maar wat het meeste invloed op mij maakte, waren zodanige gedeelten van de schrift die deze ingeving schenen te begunstigen. Gelijk zoals valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een engel des lichts. En dan zei ik, nu geef ik het op, het is alles bedrog. Wat zal ik beginnen? Ik kan niet gaan en ik wil ook niet. Ik zal weer schrijven en zeggen dat zij mij niet verwachten moeten. Doch hiertoe kon ik ook niet komen. Ging ik om mijn knieën te buigen en te proberen te bidden, dan kwam zo'n duisternis over mijn geest, zulke vreselijke verwarring in mijn gemoed, zulke vreselijke verschrikkingen, dat ik er geheel van overwonnen werd. Dan kon ik geen woord voortbrengen, de tranen vloeiden dan overvloedig en mijn hart scheen van smart te barsten. Het was mijn moeite dat ik mij weerhield van openbare opstand tegen God. Doch nadat ik vele dagen zo gekweld was en in mijn gemoed besloten had om niet te gaan, kwamen op een zekere dag deze woorden, die mijn hart vernederden en deden smelten: om de verwoesting der ellendigen, op het kermen der nooddruftigen, zal ik nu opstaan, zegt de Heere, ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. Een aangenaam licht scheen in mijn ziel, en bij de woorden de ellendigen zag ik, dat ik door de verdrukkingen, verzoekingen en beproevingen gebracht was in een staat van de uiterste hulpeloosheid. De zucht der benauwdheid, voortkomende uit de ware nood, was tot God opgegaan. Dat de Heere opstond voor de ellendigen en hem in vrijheid zette, zag ik, was de gehele inhoud van het werk der verlossing. Hij, de zaligmaker, stond op, nam de menselijke natuur aan in vereniging met zijn goddelijke natuur en werd mens. O, gezegende verborgenheid! De oude van dagen, een kind, de wetgever, gebracht onder de wet, de auteur van alle zegen en gelukzaligheid, tot een vloek gesteld, de onschuld tot zonde, de fontein des levens neerzinkend in de kaken van de dood, om te bevrijden en te verlossen degenen die uit al hun macht tegen hem streden. Hierin openbaart zich de genade in haar volle glans. In het in behoudenis stellen zag ik de uitverkiezing van de ellendige en nooddruftige in Christus, van voor de grondlegging der wereld. Christus toch is van eeuwigheid tot eeuwigheid, wat er derhalve ook mogen voordoen in de weg, het zij armoede, verlies, kruis, beproeving, vallen, opstaan, geloof of vrees. Niets kan hem doen omkomen, zijn kracht en veiligheid ligt daar en nergens anders. Gezegende waarborg, een sterke houvast in dagen van moeite, en o de liefde en barmhartigheid van de eeuwige geest om dit bekend te maken en krachtig te doen ontwaren in het hart. Nu dacht ik dat de zaak in mijn gemoed tot klaarheid was gebracht en dat niets voortaan mij zou kunnen beroeren. Toen zou het mij aangenaam geweest zijn om op te gaan en te spreken in de naam des Heren. Ik kon toen mijn gehele last op de Heere werpen en op hem vertrouwen. De bepaalde tijd om naar Rochester te gaan naderde vast. Ik had maar weinig, zeer weinig werk. We gingen steeds achteruit en ik kon niet voorkomen dat we in schulden geraakten. Daardoor geraakte ik verdiept in de dingen van deze wereld en dit bleek een schrik voor mij te zijn. Armoede staarde mij in het aangezicht. Komen moest zij, wat ik ook hiertegen deed. De oude slang sloop ongemerkt binnen en wees mij op de voorspoed van de goddelozen dat het hun wel ging, hoewel de vreze gods voor hun ogen niet was. En toen ik hierover nadacht, werd ik zo verbijsterd dat ik mij daarover geen oordeel vormen kon. Ja, het ongeloof was zo sterk in mij dat ik het bestaan van God in twijfel ging trekken, of er wel een God was. En ik gevoelde zulke gedachten in mij opkomen ten opzichte van zijn wijsheid, liefde en barmhartigheid dat ik begon te beven. Ik durf geen van die ellendige dingen aan te roeren die in mijn gemoed opborrelden. Ik moet ze voor mezelf houden. Ik kon er niet van ontslagen worden. Zo ging ik voort, dagen achtereen. De goddelozen benijdende, want ik zag dat het hun voorspoedig ging. De dwaasheid in top, zo onkundig was ik. In deze gestalte ging ik tot op woensdag 24 januari, voor ik naar Rochester zou gaan. Werk had ik niet, wij hadden slechts enige stuivers en daarbij in schulden. O, dacht ik, in zo'n toestand te prediken, dat is onmogelijk. Ik ging naar de winkel om te zien of er enig werk was, doch ik kwam zonder terug. Op woensdagavond hadden wij onze gewone weekdienst in de Eden Street kapel. Op mijn gang derwaarts zag ik voor sommige deuren rijtuigen staan met de livreiknechts ernaast. Zie eens, fluisterde een stem in mijn binnenste, deze mensen gaan naar de schouwburg of naar de balzaal. Zij hebben een rijtuig om in te rijden, ze dienen de duivel en ze gaan naar de kapel gaande. En gij naar de kapel gaande om God te aanbidden, moet te voet en nog wel in armoede en ellende. Waar is nu de goedheid, de rechtvaardigheid van God in zijn vijanden te onderhouden en zijn vrienden van gebrek te doen omkomen? Door deze inwerping geraakte ik op de grenzen der wanhoop. En in die tastoestand trad ik de kapel binnen. Dominee Siers van Clifton predikte die avond, maar wat zijn tekst was of wat hij gezegd heeft, dat weet ik niet. Mijn gemoed was in zo'n opgewonden toestand dat ik niet in staat was naar iets te luisteren. Bij het eindigen van de dienst was ik als de rusteloze oceaan die door storm in beweging gebracht niets dan slijk en modder opwerpt. Ik zag een zekere meneer Mander van Wolverhampton en trachtte een ontmoeting te vermijden, doch hij vatte mij bij de hand en vroeg met veel belangstelling naar mijn gezondheid. Ik zei dat ik mij niet erg wel gevoelde. Gij moet een wandeling met mij doen, zei hij. Nee, antwoordde ik, gij moet mij verschonen. Hij wilde echter niet aflaten, dus moest ik een wandeling met hem doen. De heer Mander en ik kwamen in geestelijke zaken goed overeen en deze vereniging bestond reeds van vroeger. Wat echter een tegenzin in mij verwekte om met hem mee te gaan was, dat ik vermoedde dat hij juist over geestelijke zaken spreken zou, en ik gevoelde me juist allesbehalve geestelijk gestemd. Terwijl wij onze wandeling begonnen, was de eerste vraag die hij mij deed wel, hoe gaat het van binnen? Ik herinner mij de gedachten op hetzelfde ogenblik in mijn hart opkomen, het is voor u gemakkelijk om over geestelijke dingen te spreken, was mijn kas zo goed voorzien als de uwe, dan kon al zowel spreken als gij. Ik beantwoordde zijn vraag echter met deze woorden, terneergeworpen, doch niet verworpen. Wij gingen toen al pratende verder tot wij kwamen aan Eustonplein en daar bleef hij staan en hij zei, ik wil u niet verder lastigvallen, ik heb in mijn zak een pakje voor u dat ik te Bath klaarmaakte. Er zit een briefje in dat de bedoeling ervan toelicht, komt het u van pas, zo laat Jonathan en David alleen van de zaak weten, vaarwel. En zo verliet hij mij. Ik begon het pakje te betasten en voelde iets gelijk geld, en naar ik dacht van de grootte als schellingen. Nee, dacht ik weer, geld kan het niet zijn, hij weet niets van mijn omstandigheden af, hij kan er niet aan gedacht hebben mijn geld te geven. Niet tegenstaande echter deze redenering kwam ik tot de overtuiging dat het geld moest zijn en versnelde derhalve mijn tred. Mijn hart begon te breken en ik riep uit, o Heere, ik ben het niet waardig, nee, ik ben het niet waardig. Hoe meer mijn hart vernederd werd, hoe meer het verbrak, en zo trad ik mijn woning binnen, die was op de tweede verdieping van een huis in Wells Street, Oxford Street. Ik trok het pakje uit mijn zak en mijn vrouw vroeg wat het betekende. Toen zei ik haar dat de heer Mander het mij gegeven had en dat wij nu wilden zien wat daarvan de inhoud was. Toen ik het touwtje waarmee het samengebonden was had doorgesneden en het opende, kwam er tot mijn verbazing 5 pond uit. Onmiddellijk daarop scheen er een straal van heerlijkheid in mijn ziel, die lichaam en ziel beide geweldig aandeed. O, de dierbaarheid die ontsloten werd in die goddelijke voorzienigheid kan ik niet beschrijven. Ik was ervan overwonnen, berstte in een vloed van tranen uit en riep uit: Loof den Heer, o mijn ziel, en al wat binnenin is, zijn heilige naam. Een beest dat ik ben, ik heb degene benijd die God niet vrezen en die hun deel hebben in dit leven, weinig eraan denkend dat de Heere voor een wijle tijd zijn voornemen verborg, opdat hij zijn liefde en barmhartigheid te heerlijker zou openbaren in mijn uitreddingen. O, riep ik uit, ik kan niet tot zondag wachten, ik moet nu de straat opgaan om te verkondigen wat God gewerkt heeft. Mijn vrouw verzocht mij om rustig te zijn, want, zei ze, de mensen zullen het horen. En dat is juist wat ik bedoel, gaf ik het ten antwoord. Niemand dan die waarlijk verootmoedigd zijn geworden, kunnen melding maken van de zoetheid en de dierbaarheid, die met de verlossende en uithelpende hand Gods vergezeld gaat. Hoe, riep ik uit, de oneindige God, die de wereld gemaakt heeft, en nog draagt en onderhoudt, die wil acht geven op zo'n nietig stof gelijk ik ben. Hoe zielsvernederend! Deze goede tierenheid gevoelde ik die mij tot hem trok, terwijl tegelijkertijd mijn snoodheid zo groot scheen. Ik gevoelde de terugslag, de gewaarwordingen van iemand in zodanige geval kunnen door woorden niet weergegeven worden. O, de vernedering des geestes, de zelfverfoeiing, het in het niet wegzinken. Ik gevoelde zulk een liefde tot de Heere, dat ik toen geloofde nooit weer te zullen kunnen twijfelen. Ze zal mij gedurig voor ogen zijn, dacht ik, en dat zal genoeg zijn. Geen twijfel, geen vrees, als men bevindt dat God met ons is. Welk een zoete vrede genoot mijn ziel. De Heere gaf acht op mijn geringe zuchtingen, en in antwoord daarop gaf hij meer dan waarom ik gevraagd had. Naar het mij toescheen zat ik waarlijk aan zijn voeten, waste ze met tranen van blijdschap en droogde ze af met het haar van mijn hoofd. Het duurde enige tijd voor ik in staat was om het briefje te kunnen lezen, want mijn ogen waren vol tranen. Zoveel ik er mij van herinner, luidde het als volgt. Lieve broeder, vandaag gaande straat in straat uit te paad, om mijn zaken waar te nemen, werd u op mijn gemoed gebracht als verkerend in beproevende omstandigheden. In het eerst gaf ik er weinig acht op, maar bij het bezoeken van verscheidene winkels kwam uw geval zo krachtig voor mijn geest, dat ik eraan denken moest, en een stem van binnen zei, gij moet hem helpen. Ik zei, Heere, hoeveel moet het zijn? En de stem die antwoordde, 5 pond. Ik ging naar mijn logement en heb nu gedaan overeenkomstig de indruk van mijn gemoed. De Heere zegene u. Ik blijf, lieve broeder, de uwe, in de band der liefde, Charles Mander. Bij het lezen van het briefje brak mijn ziel opnieuw uit om de Heere te loven. Te Londen was ik gewoonlijk ontevreden en opstandig tegen des Heere beschikkingen, ja zelfs de wijsheid van zijn werken betwijfelend. Zij schenen mij toe zo krom als een slang. O, was er geen eeuwige barmhartigheid, ik had moeten wegzinken in de eeuwige ondergang. Terzelfde tijd dat ik zulk een toren in mijn vleeselijk gemoed tegen God voelde oprijzen, legde hij mijn omstandigheden op het gemoed van mijn vriend, hoewel meer dan 100 mijlen van mij verwijderd, en gaf het in mijn hart om mij bij te staan. Dit is genade, vrije genade, zoet in de uitredding, zoet in de herinnering, zoet in de belofte, zoet in het leven, zoet in de dood en zoet in de heerlijkheid. Bij ogenblikken is het mij als de zoetste toon, o, dat ik haar kracht meer en meer ervaren mag. Maar helaas, dikwijls gevoel ik zulk een vleeselijkheid in mijn ziel, dat ik zelfs niet één gedachte aan God heb. Mijn uitroep is nog, o God, wees mij zondaar genadig, en het schijnt dat dit zo blijven zal, zolang ik in deze tabernakel ben. De genade van God is een zoet onderwerp voor verloste zondaren, zo was het voor David in de 136e psalm. Op het einde van elk vers zegt hij, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Het is alsof hij er niet over uitgedacht komen kon. Jezus Christus is de genadegift. Zacharias zingt daarvan in zijn lied. Toen zijn tong was losgemaakt nadat hij maanden stom was geweest. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren zijn heiligen verbond. Maar om terug te keren tot mijn verhaal. Op zaterdag 27 januari ging ik naar Rochester en kwam er veilig omstreeks 5:30 s'avonds aan. De vrienden bij wie ik logeerde brachten mij na theetijd in een kamer waar ik afgezonderd kon zijn. Hoe zal het nu morgen gaan, dacht ik. Toen begon mijn hart te bezwijken, want geen enkel woord maakte indruk op mijn gemoed. Ik trachtte de Bijbel te lezen, maar er was zo vol van lastelijke gedachten dat ik het boek weer sloot. De Satan kwam terug, wreder dan ooit, en bestormde mij met de tegenwerpingen ten opzichte van de drie-eenheid, de eeuwigheid van God, de opstanding der doden, de onsterfelijkheid der ziel, zodat ik wijken moest voor zijn helse redeneerkunde. Ongeloof begon nu zijn werk te doen. Nu is het al ver gekomen, zei ik, toen ik bij het vuur zat. Ik ben hier naartoe gekomen om over God en de dingen der eeuwigheid te spreken, en mijn gemoed is in zodanige toestand dat ik zelfs het bestaan van een God en de opstanding der doden ga betwijfelen. Het is vreselijk wat de duivel kan doen als hij toegelaten wordt. De natuurlijke kracht van de mens kan zo min de aanvallen van de Satan weerstaan als een dor blad een orkaan. Ieder kind van God, hoe lang ook op de weg des levens, heeft in een of ander tijdvak van zijn bevinding de waarheid ervan ondervonden. Toen ik trachtte te bidden, was mijn hart zo hard als een steen. O, de geslepenheid van de tegenstander, van een verzoeker werd hij nu een beschuldiger. Hij legde al zijn snode argumenten voor mijn voeten. Hij begon mij te zeggen dat ik een groot monster in de zonde was, dat ik, nadat de Heere zijn goede tierenheid, barmhartigheid en vriendelijkheid zo klaar bewezen had, mij zo spoedig van hem had afgekeerd, ja zelfs nu verkeerde op de grens van een totale verloochening van hem. Mijn ziel waggelde binnen in mij en ik verwachtte dat de oordelen Gods mij treffen en teniet maken zouden. Wat een zware strijd is dit! Ten slotte slaakte ik deze zucht, o Heere, ontferm u mijner, o Heere, help mij, och Heere, help mij. Mijn ziel begon te smelten en de woorden van 1 Korinthe 3 kwamen met majesteit en kracht in mijn ziel, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. De hele nacht, uitgenomen de tussenpozen dat ik sliep, waren deze woorden voedsel voor mijn ziel. Vier zaken zag ik in deze woorden. Hij was het fundament van de waarheid van God. Hoe de Geest hem legde in de harten van zijn volk, zodat het in Christus in hen en hoe de gelovigen op hem gebouwd worden. De onmogelijkheid dat degenen die op hem gegrond zijn, zouden kunnen overwonnen worden. En de ijdelheid dergenen die trachten een ander fundament te leggen. Ik sprak over dezelfde woorden en ondervond veel vrijheid in het spreken en de weinige mensen die tezamen gekomen waren, zeiden dat het hun goed was daar geweest te zijn. 'S maandags keerde ik huiswaarts, de Heere dankende dat hij zijn goedheid aan zo'n nietig schepsel had willen betonen. In de namiddag van diezelfde dag hoorde ik van de dood van Dominic Catesby van Manchester, die in vrede was heengegaan op zaterdagavond 27 januari 1844. En toen het bekend werd dat ik in de naam des Heren gesproken had, was dit voor velen een groot wonder. Sommigen lachten en zeiden, een paar maanden en dan is het met zijn prediken gedaan. Anderen zeiden dat ik het mijn vader nadeed. Er waren dus verschillende meningen over mijn eenvoudig stamelend prediken, zowel als er die waren over de prediking van Christus. Weer anderen zeiden, het kan uit God niet zijn dat vader en zoon prediken, wij hebben daarvan nooit gehoord. En wanneer mijn ziel dan terneergedrukt was, wat zeer dikwijls het geval was, deden zulke woorden mij nog dieper zinken. Hoe het dan ook zij, ik had veel bemoedigingen en veel ontmoedigingen, veel was er dat mij terneerwierp en ook veel dat mij weer ophielp. Dit heb ik ondervonden ten alle tijden dat God zijn woord bevestigt, beide in verdrukkingen en in uitreddingen. Hij is de onveranderlijke en niemand kan zijn hand afslaan. De dag van voorspoed en van tegenspoed volgden elkaar op, evenwel zijn de dagen van tegenspoed zeer lang. Ik wist dat de lieden waren die het oog op mij hielden en die blijde zouden geweest zijn, zo zij maar iets te mijnen lasten hadden kunnen voortbrengen. Het duurde niet lang, of zeer tot mijn verwondering, kreeg ik een andere uitnodiging van Rochester. Zij moedigde mij aan om te komen, zeggende dat God het woord gezegend had en dat zij hoopten dat ik wederom komen zou. En hieraan gaf ik gehoor. De tweede keer was de kleine kamer overvol en het volk scheen verlevendigd. Onze God is een God van wonderen. Hij werkt in alle tijd wonderen door en in zijn volk. In het kiezen van zijn instrumenten handelt hij wonderlijk. Hij kipt uit de ongeschikste. Wat zij in zichzelf zijn, doet niets ter zake. Wat hinderlijk is, kan hij wegnemen en wat ontbreekt, kan en wil hij schenken. Van die tijd af werden op vele plaatsen deuren voor mij geopend. Er waren maar enkele zondagen die ik niet bezet was. Naar Hitchin ging ik verscheidene keren. Ook ontving ik een uitnodiging om te Barton te prediken, een mijl of 9 van South Hill gelegen. Het was geloof ik in juni 1844. De juiste zondag kan ik mij niet herinneren. Er was een schare van mensen uit de omgeving van het dorp. Ik kreeg een uitnodiging naar South Hill. Ik denk dat het was op het eind van juli, juist bij het begin van de oogst. Ik verbond mij, wanneer er niets in de weg kwam, op de vastgestelde datums daar te zijn. Tevoren was ik in kennis gekomen met ene meneer Veen, een winkelier die te Shefford woonde. Als ik te Hitchin predikte, kwam hij mij beluisteren, hoewel hij wel 7 mijlen rijden moest. Toen dan de tijd voor mij aanbrak om naar South Hill te gaan, ging ik op zaterdag met de omnibus naar Shefford en overnachtte al daar bij mijn vriend Veen. Het ligt mij nog vers in het geheugen dat, toen ik zondagsmorgens opstond en een paar maal de tuin op en neer wandelde, ik zo donker, zo opgesloten en in benauwdheid des geestes verkeerde, dat ik niet wist wat te doen. Het scheen mij toe of mij iets vreselijks overkomen zou. O, hoe wenste ik dat ik niet gekomen was. Dit is de dag waarin mijn prediking en godsdienst een einde nemen zullen, want ook de mensen hebben het voorspeld. Een paar maanden en dan is het uit met hem, zo overlegde ik bij mezelf. Wat een liefde gevoelde ik tot die mensen, ze zijn mijn beste vrienden. Ze konden mijn hoogmoed doorzien, want ik dacht waarlijk dat het niets anders was. Mijn vriend, mijn benauwdheid bemerkende, trachtte mij op te beuren door te zeggen dat de Heere verschijnen zou tot mijner hulp. We zullen een goede dag hebben, zei hij, want toen ik vanmorgen in het gebed was, ontving ik veel vrijmoedigheid de Heere te vragen om u en het volk nabij te zijn. Doch alles wat hij zei had geen invloed op mij, ik was te neergedrukt en geen mens kon mij opbeuren. Na het ontbijt ging ik weer in de tuin en zette mij neder in het tuinhuisje. En hier weende en kermde ik en alles wat ik zeggen kon was, Heere, help mij. De vijand, die wierp in, gij moogt schreien en smeken, maar het is met u uit, gij kunt mijn prediken wel ophouden. Deze en dergelijke woorden werden mij ingeblazen en zulke vreselijke vloeken klonken in mijn ziel, dat zij me geheel ontstelden, vrezende dat ik ze zou uitspreken. Maar even voor mijn vriend mij kwam roepen, daar het tijd was om op te gaan, gaf mij de Heer een weinig verruiming, want een stem fluisterde in mijn ziel, wie weet. Ik werd in staat gesteld het alles in zijn handen te geven en gevoelde een onderwerping aan zijn soevereine wil. Indien het hem behagen zou mijn mond te sluiten en dit verstrekken zou tot zijn eer. Zijn wil geschiedde. Heilige plaats. Kloven der steenrots, de natuur sneuvelt hier, de schoenen van vleeselijke lusten worden hier uitgedaan, de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes aangetrokken. Het is goed in de dag van tegenspoed op de Heere te wachten en een weinig te vertrouwen op hem, want deze kent hij als de voorwerpen van zijn zorg en liefde. Eindelijk vertrokken wij naar de kapel, 2,5 mijl verwijderd van Stafford. Toen wij aan het rijden waren, keek mijn vriend mij in het aangezicht en zei met tranen in de ogen, Kom, schep moed, de Heere zal verschijnen. De woorden klonken mij door de ziel, de Heere zal verschijnen. Ja, dat zal hij, werd in mijn ziel gefluisterd. de tijd van de godsdienstoefening aangebroken zijnde, gingen wij de kapel binnen die overvol was. Het was mij gemakkelijk bij het lezen en onder het bidden kwam ik zeer onder de indruk. Ik worstelde inderdaad om een zegen en daarvan ben ik overtuigd dat de geweldenaars het koninkrijk gods met geweld nemen. De woorden die mij op de ziel gebonden werden om over te spreken waren deze. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Toen ik de woorden gelezen had, stond ik een ogenblikje te overdenken wat ik zeggen zou. De kapel was meer dan vol en elk oog was op de preekstoel gericht. Daar stond ik als een jonge man, slank en opgeschoten en bleek van aangezicht, vol vrees, die op dat ogenblik niet wist waarmee aan te vangen. Doch onmiddellijk daarop viel er licht over de woorden, zodanig dat de woorden en zaken mij even snel voorkwamen als ik ze kon uitspreken. Het was mij een aangename tijd, en voor menige ziel was het een zielverlevendigende tijd. Inderdaad, velen van onze oude vrienden kunnen zich deze dag nog herinneren, de dag van mijn eerste komst onder hen. Het woord werd door de meester der verzamelingen als nagelen ingeslagen in een vaste plaats. Voor mij was de kapel een Bethel, want ik ontwaarde dat het een huis Gods was. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen! Wat deze zo beminnelijk maakt, is de geestelijke dienst, de lof des Heeren bezingende, de dienaren van het evangelie, gekleed met klederen des heils, uitroepende de blijde tijding van genade en barmhartigheid. En door het geloof ziet men daar de grote hoge priester, wandelende tussen de kandelaren, alles toebrengende wat nodig is, opdat het licht opga over allen, die Gods gunst niet kunnen missen. De vergadering der heiligen is mij soms zeer dierbaar. Inderdaad, de wereld biedt geen vergezicht dat zo opwekken kan als de vergadering der gelovigen met het Lam Gods in het midden van hen. Toen de morgendienst geëindigd was, kwam tot mijn verwondering het volk rond mij staan, sommigen lachten, weer anderen weenden van blijdschap. O, zeiden zij, wat heeft de Heere gewerkt? En wat werd ik eronder vernederd? Nog minder dan niets. Ik had behoefte de mensen te ontvlieden, opdat ik eens vrijuit wenen mocht tot lof van de genade die mij te beurt gevallen was. Mijn vriend Veen zei, ik zei het u, dat wij een goede dag zouden hebben en wij zullen die ook hebben. Dit zei hij met verbrokenheid des harten onder de indruk van des Heeren goede tierenheid. In de namiddag sprak ik over dezelfde woorden en wederom genoot ik veel vrijheid en de Heere zegende bij vernieuwing het woord der genade en deed het zijn een woord des levens voor vele zielen. Inzonderheid was het dit voor een arme vrouw die uit nieuwsgierigheid gekomen was om de jongeling te horen waarover zoveel gesproken werd. De Heere bracht door zijn barmhartigheid het woord met overtuigende kracht in haar ziel. Nadat de avonddienst geëindigd was, verzocht men mij voor 6 achtereenvolgende zondagen te willen prediken, want de vergadering was op die tijd zonder een vast aangestelde leraar. Hierin stemde ik toe. Daarna verzocht men mij voor 3 maanden, tot ik tenslotte op 11 oktober 1846 als leraar van deze gemeente optrad. En hier eindigt de heer Warburton junior zijn levensbeschrijving, die is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.